Het is voor mij een hele tijd geleden dat ik hier al een keer terug geweest ben. Ik ging hier als kind naar de jeugd. En ja, voor mij is het toch al zeker 13 of 14 jaar geleden. Ondertussen ben ik 33 geworden. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik kom spreken in een gastgemeente. Dus eigenlijk is het voor mij ook een soort van thuiskomen, omdat ik hier ook als kind ben geweest naar de jeugd. Moest ik nog geen goede dag hebben gezegd, mijn excuses, maar welkom. We gaan starten met het woord en we gaan naar Psalm 69 gaan. Psalm 69. Psalm 69, een psalm van David voor de koorleider op de lelies. Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin me niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. Omdat ik steeds hoop op mijn God, wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. O God, u weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat door mij niet beschaamd worden wie u verwachten, Heere. Heere van de legermachten, laat door mij niet te schande worden wie u zoeken, o God van Israël. Want terwille van u draag ik smaad, schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaden is op mij gevallen. Ik weende terwijl mijn ziel vastte. Maar het werd mij tot allerlei smaad. Ik deed een rouwgewaad aan als mijn kleed, maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poort zitten, praten over mij. Ik ben een spotlied van wie sterke drank drinken. Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot u, Heere. Er is een tijd van welbehagen, o God, vanwege uw grote goedertierendheid. Verhoor mij in de trouw van uw heil. Ontruk mij aan het slijk en laat mij niet wegzinken. Laat mij gered worden van wie mij haten en uit de waterdiepten. Laat de watervloed mij niet overspoelen, de diepte mij niet verslinden, de put mij zijn mond boven mij niet sluiten. Verhoor mij, Heere, want uw goedertierendheid is rijk. Zie mij aan naar uw grote barmhartigheid. Verberg uw aangezicht niet voor uw dienaar. Want de angst benauwt mij, verhoor mij spoedig. Nader tot mijn ziel, bevrijd haar, verlos mij omwille van mijn vijanden. U kent mijn smaad en mijn schaamte en mijn schande. Allen die mij benauwen zijn u bekend. Schaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet. Op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij al gauw als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben ze mij met zure wijn laten drinken. Laat hun tafel voor hun tot een strik worden en voor hun gasten tot een val. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Doe hun heupen voortdurend wankelen. Stort over hun uw gramschap uit. Laat uw brandende toorn hun treffen. Laat hun tentenklamp verwoest worden. In hun tenten geen bewoner zijn. Want wie u geslagen hebt, vervolgen zij. En zij spreken spottend over de smart van wie u verwonde. Voeg misdaad bij hun misdaad. Laat hun niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hun uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hun bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Ik echter ben ellendig en leid pijn. Laat uw heilige God mij in een veilige vesting zetten. Ik zal Gods naam loven met gezang en hem met dankzegging groot maken. Het zal de Heere aangenamer zijn dan een rund of jonge stier met hoornen en gespleten hoeven. Als de zachtmoedigen dit zien, zullen zij zich verblijden. U die God zoekt, uw hart zal leven, want de Heere hoort de armen, hij veracht zijn gevangenen niet. Laten hemel en aarde hem loven, de zeeën en al wat in daarin krioelt, want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen. Daar zullen zij wonen en het bezitten. Het nageslacht van zijn dienaren zal het in erfelijk bezit krijgen. Wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen. Een hele boterham. Hè? Maar psalm 69, dat is eigenlijk een van de meest gekende psalmen. Dat ook wordt gebruikt vooral in het Nieuwe Testament. Hè? Als we die psalm doorlezen, dan zien we ook dat dat eigenlijk een persoon is die door diepe wateren zit. Het is geschreven door David, hè? Maar bij sommige psalmen krijg je zo wat meer achtergrondinformatie waarom. Hè? En hier heb je dat niet. Hè, er staan geen referenties bij, gewoon dat psalm, een psalm van David voor de koorleider. Dus we weten niet precies wat er gebeurd is of in welke situatie David op dat moment zat. Wat we wel weten, is dat hij in een hele diepe put zat. En als we de eerste verzen bekijken, de verzen 2 tot en met vers 9, dan heb je al een goed idee welke attitude dat David ook had, want hij zegt hier, verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen, ik ben gezonken in bodemloze modder, de vloed overspoelt mij, ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. En dan zegt hij daar ook, heel belangrijk ook, o God, u weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor u niet verborgen. En dan zegt hij ook iets heel speciaals, namelijk, laat door mij niet beschaamd worden wie u verachten, Heere. Heere van de legermachten, laat door mij niet te schande worden wie je zoeken, o God van Israël. En als je dit leest, dan zie je ook dat David zelf in zijn gemoedstelling, wat hij toen had, denkt aan andere mensen. Hij zegt, ik weet dat er velen hun hoop op jou gevestigd hebben, God, maar laat ze niet beschaamd worden, omdat mijn situatie niet goed is. En als je kijkt naar vers 6, dan staat er daar, God, u weet van mijn dwaasheid. En dat is heel belangrijk dat je dat ook noteert, hè, dat je, als je naar de Heere God gaat, dat je, en je hebt zijn kracht nodig, of zijn leiding, en zijn genade, dan is het ook belangrijk dat je eerst en vooral je zonden opbiecht. Hè, want David wist dat. En daarom dat hij ook zijn zonden heeft beleden hier. Dan in vers 10 staat er, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd, al de smaad van wie mij u smaden is op mij gevallen. Ik weet niet of je dat ooit een keer meegemaakt hebt, dat er iemand afstand houdt van je, omdat ze weten dat je een christen bent. Heeft er dat iemand al meegemaakt? Niemand? Oké. Misschien dat dat nog gaat komen. Nee. Ze hebben een situatie, die mensen die dus een afstand van je nemen, die hebben een bepaalde situatie in hun leven en ze weten dat ze niet in orde zijn met God. Het kan al van alle soorten redenen zijn. En ze worden een beetje ongemakkelijk omdat je in dezelfde ruimte zit. Niet omdat ze jou zien en ze weten dat je christen bent en ze denken omdat je christen bent dat jij God vertegenwoordigt. Ja, als we nu bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van een predikant, dan kijk je toch wel anders tegenover je predikant dan tegenover je buur. Heb ik gelijk of heb ik geen gelijk? En meestal, als je ooit een gesprek aangaat met iemand die weet dat je christen bent, dan kan dat eigenlijk twee dingen veroorzaken in het gesprek. Ofwel zijn ze nieuwsgierig, vragen ze superveel vragen. En gaat het gesprek verder, of het wordt compleet stil. Of ze worden plotseling heel beleefd tegen je. En hier in deze tekst, in vers 10, bedoelde David dat anderen naar hem reageren in respons op hoe ze eigenlijk naar God reageren. En dan in vers 11, ik weende terwijl mijn ziel vastte, maar het werd mij tot allermeest maat. Ik deed een rouwgewaad aan als mijn kleed, maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poort zitten, praten over mij. Ik ben een spotlied van wie sterke drank drinken. Ja, dat is al ferm, hè? Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot u, o Heere. Er is een tijd van welbehagen, o God. Vanwege uw grote goedertierendheid, verhoor mij in de trouw van uw heil. Ontruk mij aan het slijk en laat mij niet wegzinken. Laat mij gered worden van wie mij haten en uit de waterdiepten. En dan zegt hij, laat de waterbloed mij niet overspoelen. Ja, hier zie je, lees je echt dat David toch wel in een hele erge toestand zat. En dan zegt hij ook, verhoor mij, Heere, want uw goedertierendheid is rijk. Zie mij aan naar uw grote barmhartigheid. Verberg uw aangezicht niet voor uw dienaar, want de angst benauwt mij, verhoor mij spoedig. Nader tot mijn ziel, bevrijd haar, verlos mij omwille van mijn vijanden. En dan gaat hij maar verder, dat hij zegt van, u kent mijn smaad en mijn schaamte. En dan in vers 21, smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet. En dan nog een keer wat, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. En dan vers 22 is een hele belangrijke vers ook. Dan staat er daar, ze hebben mij al hal als mijn voedsel gegeven, en in mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. Vers 22 is ook bekend, omdat onze Heer Jezus ook aan het kruis zure wijn had gekregen. En wordt ook gerefereerd aan een soort van dat deze psalm ook eigenlijk toekomstige voorspellingen had. Want je moet weten, deze psalm is 1000 jaar voor Christus geschreven. En dan begint hij daar met psalm 69 vers 23. Laat hun tafel voor hen tot een strik worden en voor hun gasten tot een val. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. En dan zit hij daar een hele opsomming te maken. De sterk zijn ten opzichte van zijn vijanden. Ja, en hij vraagt eigenlijk aan de Heere om tussen te komen. Dus hij neemt zelf geen actie, maar hij vraagt aan de Heere om eigenlijk voor hem te vechten. En dan in vers 30, ik ben ellendig, ik echter ben ellendig en lijd pijn. Laat uw heil, o God, mij in een veilige vesting zetten. Ik zal uw naam loven met gezang en hem met dankzegging groot maken. En dan is er hele versen 30 tot en met 37, waarin dat hij de Heere begint groot te maken. En vele psalmen starten eigenlijk met prijzen en dankbaarheid. Maar dit is een van de psalmen dat David eigenlijk, voordat hij dankt aan God, eerst een serieus gesprek aangaat met God. Hier zie je in deze psalm dat eigenlijk David zijn hart opensmijt met God. Als je kijkt naar vers 4, dan staat er daar, ik ben moe van mijn roepen. We zouden dat niet zeggen, de dag van vandaag. Zou je dat durven zeggen tegen God? We zouden zeggen, ik ben moe om opnieuw te vragen om hulp. Maar wat zegt hij nog zelf verder, David? Hij zegt, mijn keel is ontstoken. Wat zegt hij eigenlijk? Ik kan bijna niet meer praten. Tegenwoordig hebben wij strepsils, maar in die tijd hadden ze dat niet. En dan zegt hij ook, mijn ogen zijn bezweken. Dat is het idee dat iemand wegkwijnt of eigenlijk zelf sterft. En waarom? Omdat ik steeds hoop op mijn God. En hier zie je eigenlijk in deze psalm dat iemand die wanhoop heeft, beantwoord wordt eigenlijk door stilte. Heer, zit iets in ons dat telkens eigenlijk verlangt dat we van God direct een antwoord krijgen. Heer, en dat gebeurt soms. Of voor sommigen misschien veel. Maar er zijn ook momenten dat we net als David in zo'n situatie komen, dat we blijven bidden. Heer, en dat we niets horen of verstaan. En dat kan enorm frustrerend zijn. Ik weet niet, ben je ooit moe geweest op een antwoord van God? Of dat je leven wegkwijnt op een antwoord van God? Hey, er zijn twee soorten belevingen dat we kunnen beleven met God. De eerste is troost en de tweede is isolatie. Hey, troost waarin dat we heel dicht voelen met God en we zien wat Hij met ons leven aan het doen is. En dan de tweede is isolatie, is waarin dat we ons gedistanceerd voelen van God. Hey, het lijkt erop dat zijn aanwezigheid nergens te vinden is. En die tijden dat er spirituele afstand is, ja, dat is ongelooflijk hard. En we twijfelen niet aan God, is in een aanwezigheid, maar we vragen ons toch soms af waar Hij is. En als je dat ooit gevoeld hebt, dan vertel ik je dat meteen. Of als je dat nog niet meegemaakt hebt, iedereen zal dit ooit in zijn leven als christen tegenkomen. Ja, het heeft niks te maken met die maturiteit als christen. Sommigen van de grootsten onder ons hebben dit zelfs meegemaakt. Als we kijken naar deze psalm zelf, koning David heeft dit meegemaakt. Ja, we zien hem als een ongelooflijke man. Nee, maar zelfs David heeft die isolatie met van God meegemaakt. En nu komt de grote vraag. Hé, waarom gebeurt dat eigenlijk, deze isolatie? Ik hoop dat ik een antwoord heb op alles. Maar de reden waarom dat zo moeilijk te beantwoorden is, omdat er in het woord staat in Jesaja 55, vers 8, 9. Dan staat er, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dat betekent dat God, als Hij eigenlijk zichzelf zou willen uitleggen aan ons, op sommige momenten, dat we het eigenlijk niet zouden begrijpen. Of we gaan misschien zouden zelfs durven in discussie gaan met God, om dan toch tot de conclusie te komen dat God eigenlijk wel gelijk heeft. Het einde van isolatie, dat voelen dat er een afstand met God is, dat kan ook een opportuniteit zijn voor spirituele groei. De reden dat we dit kunnen gebruiken, is zelfs door deze moeilijke tijd, is dat God deze situatie in ons leven niet gebracht heeft om ons te vernietigen. Hij laat het toe om ons op te bouwen, en dat staat ook in zijn woord, in Romeinen 8. Vers 28 staat er, en we weten dat voor hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hun, namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Dus alle dingen ten goede. En dat is een vers dat je ook moet vasthouden. En als je ooit zo'n isolatie meemaakt, dan zou ik graag hebben dat je deze vers vasthoudt. Romeinen 8, vers 28. Je moet weten dat God eigenlijk alle dingen gebruikt ten goede. Ja, welke opportuniteiten heb je van groei tijdens een periode van isolatie? Ten eerste, nieuwe manieren om te leren bidden. Er zijn veel manieren om te communiceren met God. En moeilijke perioden in ons leven, dat kan een invloed hebben op je gebed. Of je kan ook eens nadenken van, ben ik eigenlijk wel aan het praten met God? Of ben ik gewoon alles aan het opzeggen? Vertel ik eigenlijk mijn problemen met God? Of vraag ik God gewoon om mijn dingen op te lossen? Of gebied ik God om dingen te doen in mijn leven? En als je deze psalm leest, dan zie je hoe David zijn hart uitstort aan God. En een goede tip is, een re-evaluatie van je bidden is een goede manier om te zien hoe dat je bidt met God. En sommige mensen die schrijven dingen op. Anderen rijden misschien met een auto hier in Echtegem. En onderweg als ze in de auto zitten, praten ze met God. Dus er zijn meerdere manieren om te bidden. Want God wil eigenlijk een persoonlijke relatie met je. De tweede is perfecte tijd om in het woord te gaan. Soms zeggen mensen, ik bid toch God en ik hoor niets. En dan zeg ik, maar ja, je moet wel weten dat er 66 boeken geschreven zijn waarin dat Gods woord staat. En als je voelt dat je manier van bijbellezen niet begint te werken, ja, dan zoek je een andere manier om je Bijbel te lezen. En dat kan soms ook ongelooflijk zijn als je misschien start met de Bijbel in 1 jaar. Of dat je zegt van, kijk, goh, ik vind het fit, ik kan s'avonds echt geen zin meer om te lezen. Dan begint dat 's morgens met te lezen. Het is maar een tip dat ik je kan geven, maar open wel je Bijbel. Dan ten derde, kans om de verbinding met anderen te vergroten. Wanneer dat je je geïsoleerd voelt van God, dan is het eigenlijk nog slechter om je ook te isoleren van andere broeders en zusters in Christus. En soms doen we dat ook, wanneer dat we ons niet goed voelen met God, of wanneer dat er geen antwoord komt op gebed, dan stoppen we misschien soms met te connecteren met mensen en we krijgen eigenlijk een gevaarlijk iets over ons, en dat kan zelfs zelf medelijden zijn met onszelf. En zelf medelijden, dat is een van de meest destructieve houdingen en emoties die wij als christenen kunnen koesteren. Je kan zelfs in een depressie geraken of ontmoedigd worden. Ik ga je een keer een goede tip geven. Te veel tijd aan jezelf besteden, of te veel tijd denken aan jezelf, dat is een recept voor een ramp. Straf, hé? Waarom zeg ik dat? Omdat in het woord staat er ook, ga uit en denk aan andere mensen. Je vindt mensen om te helpen. Maak je leven om andere mensen. Geef om andere mensen. En geef om mensen wat zij doorgaan. Als je isolatie meemaakt, dan wil dat niet zeggen dat je geen medelijden meer kan hebben voor anderen. Omdat je zelf in zo'n situatie zit. Ten vierde, het maakt tijd van troost veel kostbaarder. Wanneer we harde tijden meemaken, dan hebben we eigenlijk ook veel meer dankbaarheid voor de dingen die we van God hebben gekregen. En ik ga nog iets zeggen, wanneer dat alles goed gaat, dat kan eigenlijk ook soms een gevaarlijke tijd zijn voor je. Omdat je zodanig in jezelf zou kunnen opgaan, en je ziet de mensen rondom je niet meer die medelijden nodig hebben. Of hulp. Dat kan, dat je dat meemaakt, dat je zodanig goed gaat in je leven, dat je dat bijna niet meer hebt of aan het verliezen bent, dat medelijden met anderen. Of wanneer dat de beelden opnieuw komen van rampen, doet dat nog iets met je? Of is dat gewoon dagelijkse kost voor je? Of wanneer dat mensen, als opnieuw zeggen, van, kijk zoveel doden in Irak, of doet dat nog iets met je? Of is dat gewoon dagelijkse kost voor je? Dat is hetgeen dat ik bedoel, dat medelijden met anderen. Wij kunnen daar zodanig gewoon aan worden, dat we dat misschien minder hebben. Dan 2 Korinthe 1 vers 3 zegt, geprezen zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheid en God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hun kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Dan de vijfde. Ten vijfde is, het geeft je een nieuwe kans om God te volgen. En God wil een relatie met je. Maar we moeten weten dat de relatie twee kanten heeft. Ik weet niet, sommigen van jullie hebben misschien ook vrienden, of de meesten onder ons. Ik maak dat ook soms mee in mijn leven. Dat je zo in een vriendengroep bent. En ik ben altijd degene die belt. En ik maak altijd een investering naar de anderen, maar met weinig teruggave. Ik maak altijd plannen voor hen. En soms doe ik dat ook een keer, dat ik zeg, en nog een keer wachten, totdat hij een keer belt. Totdat ik terug ben. Dat kan soms 3 weken duren. En toen ik zeg niet dat God dat doet met ons, met jou en ik. Maar als we zoiets meemaken, zulke isolatie, dan zou ik zeggen, houden we eigenlijk God achterna, zoals we zouden moeten. Tonen we initiatief. Tussen de relatie met jou en God, doet God al dat werk? Of ben ik echt bezig om God beter te leren kennen? En dan in Jacobus 4, vers 8 staat er, nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat is een mooie belofte. Hier ga ik tot God of ben ik eigenlijk maar gewoon constant mijn situatie aan het herhalen en herhalen. En er verandert niets, maar mijn houding is misschien ook niet goed. Zeg je eigenlijk van God, ik moet eigenlijk dicht bij je zijn. Ik moet dichter wandelen met je. Een dichtere relatie hebben met je. En 1, 2, dat je echt moet onthouden, ga niet tot God met een religie. Wees niet religieus met je naderkomen tot God. Want God wil een relatie met je. Daarom ook dat David zegt, ik ga je prijzen van het hart. Ik ga je lofprijs brengen met mijn hart in plaats van een brandoffer. Dus God is daar niets mee dat je maar gewoon het Onze Vader gebed opzegt, zonder dat je het echt ook meent. In de katholieke kerk is dat ook zo. De gebedjes dat ze moeten opzeggen om tot vergeving van zonde te komen. En op den duur is dat eigenlijk een gebedje, een standaard gebedje. Dat is een gebed zonder inhoud. Omdat er gewoon niet vanuit je hart wordt gesproken. En soms maken wij dat ook mee. Wanneer dat we moe zijn, dat we zeggen tegen God, vraag gewoon een keer eventjes. Heere God. Of dat je geen tijd hebt, of dat je moe zit, die jongens die lastig geweest. Je maakt dat mee. Ik heb dat toch ook al meegemaakt. Dat is eigenlijk niet juist. Die houding is niet juist. Eigenlijk zou je moeten tegen God zeggen van, kijk, God, ik ben moe. Ik wil dichter komen tot je, maar ik ga morgen starten met een nieuwe dag. Als je zoiets meemaakt. En God wil dat je ook prijzen, hem lof prijst. En dat je hem meer vreugde brengt in plaats van een offer. Want dat offer is al gebracht geweest aan het kruis. En als we deze psalm lezen, dan zie je ook dat zelfs iemand als David in zulke diepe tijden kan geraken. Dus wees maar zeker van dat wij ook niet ongespaard kunnen zijn van zoiets. Maar je moet weten dat God altijd dicht is bij je. Ik heb ook nog iets gelezen ook. En dat was in de tijd van Jezus aan het kruis. We hebben hier ook vandaag het avondmaal gevierd. En dat gaat over dat Jezus aan het kruis ging en er was duisternis. En dan vraag ik mij soms af, misschien in die duisternis heeft Jezus ook zich geïsoleerd gevoeld. Want hij zei zelf, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij zei dat niet omdat hij niet wist, omdat hij wist. Hij gaf eigenlijk een psalmvers op, in psalm 22 staat dat ook. Eigenlijk refereerde Jezus naar die psalm om aan te tonen dat hij de Messias was. Dat hij het woord vervulde. Maar Jezus heeft ook zelf die duisternis meegemaakt. Denk maar aan Gethsemane. Wanneer dat hij zegt, Vader, alsjeblieft, laat die beker aan mij voorbij gaan. Wees maar zeker dat Jezus ook in zulke dingen heeft gezeten. En die duisternis dat Jezus heeft meegemaakt, kan je dat gewoon ook meegeven. Dat was een duisternis dat de meesten onder ons denken misschien dat dat een zonsverduistering was. Maar dat is niet zo. Want de duisternis, dat duurde 3 uur lang. Ik weet niet of je ooit al een zonsverduistering meegemaakt hebt. Maar dat duurt 7 minuten maximum. Maar een duisternis van 3 uur. Maar waarom was die duisternis daar van 3 uur? Die duisternis was daar van 3 uur, omdat dat ook werd voorspeld in Amos. En profeet Amos had dat ook voorspeld, dat dat ging gebeuren op een dag. En dat is ook volbracht aan het kruis. Dat is de duisternis van de middag tot 3 uur. En Jezus is gestorven in die duisternis. Jezus heeft zich ook geïsoleerd gevoeld, net zoals wij. Maar Jezus gaf niet op, want hij is doorgegaan. En zo moeten wij ook zijn. Als we ooit die duisternis meemaken in ons leven, dan mag je niet opgeven. Dan moet je kijken naar het kruis wat dat Jezus daar allemaal heeft gedaan voor je. Dan moet je blijven verder gaan. En net zoals David, is het beter dat je vanuit je hart spreekt tot God, dan dat je een offer brengt. Want God weet wat dat je doormaakt. God wil je echte relatie met je aangaan. Ja, die relatie waarin, als ik tussen man en vrouw, zou je dat als vrouw gelukkig voelen, moest je altijd maar het werk alleen doen? Denk het niet. Daarom is het belangrijk dat je dat moet zien, dat God niet zomaar iets is, maar dat dat een levende persoon is. Een levende God die wel een relatie aangaat met ons. En die wel, hoe diep dat we ook zitten, dat we de moed hebben om te gaan naar hem. Dat we durven vragen om zijn hulp. En dat we blijven vertrouwen op hem. Amen. Laten we gebed gaan. Ja, Heere God, dank u wel, Heere, voor uw woord van morgen. Dank u wel, Heere, voor deze psalm die zoveel wijsheid brengt, Heere. Heere, moest er iemand onder ons zijn die momenteel zoiets meemaakt, Heere, van isolatie, wilt u hem antwoorden, Heere? Het zij via het woord, Heere, het zij rechtstreeks, Heere. Maar Heere, uw wegen zijn ondergrondelijk. U bent de God van alle leven. U bent de Alpha en de Omega en u weet alles, Heere. U weet wat het beste voor ons is. Heere, ik weet niet in welke situatie sommige mensen zitten, Heere, maar help ons, Heere, om nederig te blijven, om te vertrouwen op u en om uw hulp te roepen wanneer dat het echt nodig is. Help ons, Heere, als wij in een diepe afgrond zitten om eruit te geraken en om ons verder te helpen, Heere. Wilt u ons ook verder zegenen deze dag, in Jezus' naam en uit genade. Amen.